gemeenteraad. Zijn er vragen bij de gemeenteraad, Johan?
We hadden nog één vraag, ja.
Ja, Sophie.
Wij twee vragen.
Ja, die vragen waren schriftelijk binnen. Ria?
Nee, geen vraag.
Geen vraag. Oké, dan gaan we over naar ons eerste punt. Vaststellen van de jaarrekening 2022, het gedeelte gemeente. Goedkeuren van de jaarrekening 2022, gedeelte OCME. En vaststellen van de geïntegreerde jaarrekening 2022. En ik vraag, als daar geen bijkomende vragen meer zouden zijn, vraag ik daar de stemming over.
Onthouden.
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 De ene na de andere elkaar opvolgde, hebben we toch ons exploitatieresultaat heel goed kunnen bewaren. We hebben ook de autofinancieringsmarge. Dat is dus de mate waarin dat, de gemeente en de OCME hun leningen kunnen afbetalen. Dat moet in het laatste jaar van de legislatuur positief zijn. Je ziet dat dat in het meerjarenplan zeker al negatief was en in de rekening nog licht negatief. Maar met de laatste aanpassingen van het meerjarenplan zitten we opnieuw goed positief. Omdat we in 2022 hebben we in één keer bepaalde leningen volledig terugbetaald die nog niet moesten terugbetaald zijn. En daarmee is dat nog altijd negatief, maar in 2025 gaat dat dan veel beter zijn. Het exploitatiesaldo, dus dat is hetgeen dat we de exploitatieontvangsten, als we daar de uitgaven van aftrekken, zie je dat we een overschot hebben van 2.628.000 euro. Ondanks het feit dat de exploitatieuitgaven eigenlijk in 2022 met 1.305.000 euro of 8,8% gestegen zijn. Dat is uitzonderlijk dat dat gebeurt in één jaar. We hebben dan wel in 2022 in de loop van het jaar een aanpassing gedaan van het meerjarenplan. Dus anders doen we altijd één op het einde van het jaar. Nu hebben we één in de loop van het jaar nog gedaan om dat op te vangen. Dus daarmee dat we eigenlijk beter scoren dan ons meerjarenplan. Dan, uit wat is dat allemaal samengesteld, de exploitatieuitgaven. We zitten met een 64% aan loonkost. En aan een 23% goederen en diensten. En dat zijn nu juist natuurlijk de twee kostensoorten die in 2022 het sterkst gestegen zijn. Dus een lokaal bestuur met een woonzorgcentrum heeft sowieso al meer personeelskost. Als er dan nog een keer 3 of 4 loonindexeringen op afkomen, is dat natuurlijk iets dat zwaar doorweegt op uw gemeentelijke financiën. We hebben dan een keer de verschillende kostensoorten te vergelijken tussen 2021 en 2022. Je ziet dus al, wat zijn dat eigenlijk de twee grootste stijgers? Dat zijn de goederen en diensten. Dat is dus alles van materiaal dat we aankopen, maar ook alles van energie en gas en elektriciteit. Die stijgt met 520.000 euro. En de loonkost, dat is, zoals je dat ziet, die stijgt met ongeveer 1.100.000 euro. De rest blijft ongeveer constant, behalve de toegestane werkingssubsidies, omdat dat een verrekening is dat we hebben met Faris. Dat we vroeger ons personeel van de sport doorfactureren aan Faris, gebeurt dat nu niet. Niet meer, maar daardoor is onze toelage aan Faris ook gezakt, wat dat ervoor zorgt dat de toegestane werkingssubsidies ook zakken. De goederen en diensten, zoals je ziet daar, de verbruikte goederen, dat is dus alles wat dat we aankopen van materiaal voor onderhoud, gebouwen, noem maar op, klein technisch materiaal. Daar zitten we al met een sterke stijging en de energie, daar zie je, die stijgt van 328.000 naar 607.000 euro in 2022. Dus het gas is met 42% gestegen en de elektriciteit met 71%. Die energiestijging hebben we doorgetrokken in het meerjarenplan ook nog naar dit jaar. En na volgend jaar voorzien we dan een stijging van 50%, maar ik denk dat we daar alleen serieus gaan overzetten, omdat de energieprijzen ondertussen alweer redelijk genormaliseerd zijn. Dus ik denk dat er daar wel nog ruimte is. Dan de bezoldigingen en de sociale lasten. Dus de bezoldigingen stijgen met 12%, dus 1.095.000 euro. Dat is een gevolg van verschillende loonindexeringen in 2022 en ook van nieuwe loonschalen in het zorgpersoneel en van de tweede pijler van het personeel, de tweede pensioenpijler van het personeel van het woonzorgcentrum die uitgebreid is. Dus je ziet dat daar de lichtblauwe lijn is de gemeente en de donkerblauwe lijn is het OCME. Je ziet dus dat we vanaf 2021 dat OCME daar de personeelskost van de gemeente opnieuw overstijgt. Dat is voornamelijk ook het woonzorgcentrum die daar een rol in speelt.
Maar het is zo dat het OCME heeft ook meer personeelsleden.
Ah ja, ja, ja.
Of het woonzorgcentrum.
Dan de individuele hulpverlening van het OCME. Daar hebben we twee grote categorieën eigenlijk. Het leefloon en andere individuele hulpverlening. De andere individuele hulpverlening is op peil gebleven. Het leefloon is sterk gestegen. En dat komt omdat het equivalent leefloon stijgt met 138.000 euro. Dat is ja, de uitkeringen die we dus aan de vluchtelingen van Oekraïne geven. Die stijgen serieus in 2022. Maar ik moet wel zeggen dat we daar van de federale overheid toch ook wel een toelage van 119.000 euro voor krijgen. Dus eigenlijk is dat iets dat ja, zichzelf eigenlijk zo goed als opheft. Je ziet ook dat gelukkig de COVID-steun eigenlijk zo goed als verdwenen is. Dan hebben we de toegekende subsidies en toelagen. Wat hebben we daar aan grote veranderingen? Eerst en vooral de toelage voor sportfanfares die zakt, omdat we onze personeelskost niet meer doorrekenen. Dus dat is die 288.000 euro die daar zakt. Dan hebben we ook de erediensten, die zakken ook serieus met 50.000 euro. Dat komt omdat het overschot van de rekening 2021 verwerkt is in de toelage voor 2022, waardoor dat die toelage veel lager kon. En voor het deeltijdskunstonderwijs hebben we meer, maar dat komt omdat er nog een saldo van 2021 en 2022 is geboekt. Dus omdat we daar te laat de afrekening hebben gekregen. Dan de exploitatieontvangsten. De exploitatieontvangsten stijgen ook serieus met een 814.000 euro. En die stijging is eigenlijk vooral terug te vinden bij het OCME. Dat is voor een groot stuk te verklaren omdat 2022 een redelijk normaal COVID-jaar was. Dus waarbij dat al de activiteiten in het woonzorgcentrum, in het dienstencentrum, noem maar op, opnieuw hervat hebben. Dus daar hebben we opnieuw veel meer werkingsopbrengsten van gekregen. De exploitatieontvangsten kunnen we opdelen in, eigenlijk in drie grote blokken. De werkingsopbrengsten, dat is dus alles wat dat we factureren aan klanten van de gemeente en het OCME. Dat is ongeveer een derde, dat zit voornamelijk bij het OCME. De werkingssubsidies, dat is alles wat we krijgen van de hogere overheden voor onze werking, dat is ook ongeveer een derde, dat is een beetje verdeeld. En dan hebben we ook de fiscale ontvangsten en die zitten eigenlijk ja, alleen maar bij de gemeente. Je ziet de werkingsopbrengsten die stijgen met 391.000 euro, de fiscale opbrengsten die blijven eigenlijk ongeveer constant met een 113.000 euro en de werkingssubsidies stijgen met 444.000 euro. Hier heb ik nu een keer opgesomd wat dat onze belangrijkste werkingsontvangsten zijn. Dus het grootste deel is er natuurlijk het woonzorgcentrum. Daar stijgen de opbrengsten van 3.681.000 euro naar 4.177.000 euro. Ik moet wel zeggen dat de legdagprijs ook geïndexeerd geweest is in het woonzorgcentrum. Dus dat verklaart ook voor een deel de stijging. Maar einde van corona, waarbij dat er ja, geen opnamestop was, dat zal zeker ook een rol gespeeld hebben in die hogere opbrengsten. Je ziet ook, wat hebben we daar ook, het dienstencentrum. Dat gaat van 103.000 euro naar 182.000 euro. Dat is ook omdat corona verdwenen is. En samen met OC de Schouwen dat de opbrengsten toch ook weer meer dan verdubbeld zijn ten opzichte van 2021. Dan de fiscale ontvangsten, daar is er eigenlijk niet zoveel nieuws te vertellen. Die blijven eigenlijk ongeveer constant. Alleen de aanvullende personenbelasting stijgt met ongeveer 90.000 euro. De rest is blijft ongeveer gelijk. Ik moet wel zeggen dat met al de indexeringen in 2022 onze opbrengsten voor de aanvullende persoonbelasting in 2023 opmerkelijk hoger zullen zijn. Dus als het inkomen stijgt, stijgt ook de belasting. Jammer genoeg voor sommigen. Dan de ontvangen werkingssubsidies. Die kunnen we opdelen in drie grote delen. Dus we hebben het gemeentefonds. Daarvoor krijgen we een 2.394.000 euro. We hebben andere algemene werkingssubsidies, dat is een 713.000 euro. En we hebben specifieke werkingssubsidies, dat is 3.317.000 euro. Dus algemene werkingssubsidies krijg je als gemeente algemeen. Dus dat heeft niets te maken met de duiventil of met onderwijs of met een bepaalde dienst dat je verleent. Specifieke werkingssubsidies zijn echt op een bepaalde dienst, voor daarvoor toegekend. Het gemeentefonds kunnen we op zich dan opnieuw indelen in een basisdotatie van €2.187.000, waarvan dat er 10% naar het OCM meegaat. We hebben een aanvullende dotatie van €123.000. Dat vervangt eigenlijk alle vroegere sectorspecifieke subsidies dat we kregen voor de BIP en voor cultuur en noem maar op. En we hebben ook nog de ELIA-compensatie van €83.000. De algemene werkingssubsidies, daar zijn er ook drie grote. Het fonds Open Ruimte, daarvoor krijgen we van de Vlaamse overheid een €208.000. Dat is een subsidie specifiek voor plattelandsgemeentes en gemeentes met nog veel open ruimte. De HESCO-toelage is €485.000. Dat is gesubsidieerde contractueel, dat is een tewerkstellingssubsidie. En we hebben ook nog een kleintje in compensatie voor energiezuinige woningen. Omdat die vermindering krijgen op de onroerende voorheffing, krijgen we €20.000. Dan de belangrijkste zijn eigenlijk de specifieke werkingssubsidies. Het sectoraal fonds, dat is een tewerkstellingssubsidie van €360.000. Allerhande personeelssubsidies in €1.404.000. Maar daar zit ook de terugbetaling van onze lonen van ons onderwijzend personeel in. Dus dat is de belangrijkste brok eigenlijk. Het woonzorgcentrum krijgt ook een subsidie van €192.000. Voor de sociale dienst ontvangen we €539.000. Dat is alles van subsidie dat we krijgen voor leefloon onder andere die daarin zit. En we hebben ook nog een recuperatiekosten sociale dienst. Dat zijn dus bepaalde kosten die de sociale dienst van het OCME gedaan heeft en die gerecupereerd worden bij de cliënt zelf. Dat is een kleine €63.000. Een laatste ontvangst, dat zijn de financiële ontvangsten. Dat zijn de dividenden. Dus de opbrengsten uit financiële vaste activa, dat zijn dividenden. Die zakken ieder jaar en zullen in de toekomst blijven zakken. We krijgen daar ook een kleine compensatie voor van Vlaanderen, maar dat dekt belangen niet de daling van die toelagen, van die dividenden. En dan hebben we opnieuw sinds jaren dat we een keer interest hebben op onze beleggingen en op onze rekeningen. En je ziet dus dat de andere financiële ontvangsten eigenlijk ten opzichte van het jaar daarvoor gestegen zijn, verdubbeld zijn. Dat is wel een voordeel. Dan het investeringssaldo, dat is min €1.815.000. We hebben in 2022 voor €2.720.000 aan investeringen gedaan. Dat is opnieuw een stijging ten opzichte van het jaar ervoor. Dus in 2019 hadden we daar de grootste piek, dat was onze investering in de sport. Maar sinds verleden jaar gaat dat opnieuw omhoog. En wat investeren we nu het meest? Dat is eigenlijk voornamelijk in materiële vaste activa. Daar hebben we een €647.000. Dan hebben we ook nog in immateriële vaste activa, €35.000 die stijgt. En in toegestane werkingssubsidies die stijgen met €8.042. Dus, maar je ziet allee, het overgrote deel van de investeringen, die €2.545.000, is in materiële vaste activa. Wat zijn nu onze grootste investeringen eigenlijk die we gedaan hebben? Het Beverbos, dat is de grote investering van 2022 geweest met €1.737.000. Daarnaast hebben we ook wel nog enkele belangrijke wegenwerken gedaan. Dus de Kleine Essenstraat onder €47.000, Oude Bruggenweg €40.000 en voetpaden en zijstroken €74.000. De rest zijn allemaal redelijk beperkte investeringen, dus voor de sport en voor onze openbare verlichting, daar zitten we ook al aan €100.000. Dat zijn de investeringsuitgaven, de investeringsontvangsten, dus de gemeente en het OCME hebben twee soorten investeringsontvangsten, enerzijds verkopen die we doen. Dus dat is jaarlijks met de vernieuwing van het wagenpark een overnamepremie voor een oude auto, een stukje grond in de Pastoor de Nijslaan die verkocht geweest is. Aandelen van Fluvius in de openbare verlichting die we verkopen. Ieder jaar ga je dat bedrag terugvinden, die €25.000. En we hadden ook nog aandelen in het West-Vlaams woonkrediet voor €4.400 en die zijn ook verkocht. Dan hebben we de investeringssubsidies, die wel de grootste brok zijn. Dus dat is de toelage van de nieuwbouw Beverbos, €251.000. We hebben een VIPA-toelage die we ook ieder jaar krijgen voor het woonzorgcentrum van €452.000. De interest die we beleggen voor de serviceflats, dat is €17.000. Voor de toelage voor de renovatie van de kerk is €231.000, maar dat moet nog voor een stuk binnenkomen. En we hebben de aankoop nog van de noodwoning, waar we ook nog een saldo voor kregen van €52.000. Dan het financieringssaldo, dat is dus hetgeen wat we afbetalen aan leningen, hetgeen wat we binnenpakken aan leningen, min hetgeen wat we afbetalen aan leningen. Je ziet dat we dat eigenlijk, als je de totale leningslast bekijkt, jaarlijks serieus omhoog gingen. Dus we zaten daar met een maximum in 2020 van 16.200.000 aan leningen die openstaan voor gemeente en OCME. We hebben in 2022, omdat het meerjarenplan een beetje onder druk kwam en dat er toch nog voldoende liquiditeit was, beslist om bepaalde leningen, dus 1.384.000 euro aan leningen, vervroegd af te betalen, waardoor dat die uit ons meerjarenplan verdwenen. En waardoor dat ons meerjarenplan weer opnieuw ademruimte kreeg. Maar daardoor zie je ook dat we in 2022 van een 15.234.000 euro opnieuw zakken naar een 12.683.000 euro. Dus dat is toch wel weer een serieuze daling van de leningslast. We hebben twee nieuwe leningen aangegaan. Dus bij Faris voor de investeringen in de sport en bij Fluvius voor de openbare verlichting. En we hebben ook nog een gebruiksrecht van Faris. Dat zijn onze financieringsontvangsten. Dus dat is in kort de rekening van de gemeente en het OCM.
Ik vermoed dat daar wel wat
onthouden.
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 Ja.
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 Ja. Ja. Punt 2. Voor de kerkfabriek Sint-Jacobus de Meerdere adviseren van de jaarrekening over het dienstjaar 2022. Dus de jaarrekening wordt afgesloten met een exploitatietotaal van 97.469,80 euro aan ontvangsten, 130.016,88 euro aan uitgaven. Dat geeft een exploitatietekort van 32.447,08 euro. Door het overschot van vorig jaar te bedragen van 63.282,74 euro en een gevraagde exploitatietoelage van 5.640,82 euro, is er een batig saldo van 36.476,48 euro en er werden dit jaar geen speciale investeringen gedaan. Zijn daar vragen of bemerkingen over deze jaarrekening? Zo niet, dan vraag ik daarover de stemming.
Ja.
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 Ja. Ja. Punt 3. Deontologische code mandatarissen, goedkeuren van de wijziging van het hoofdstuk naleving en handhaving van de deontologische code. Dus dat is een herhaling van hetgeen we daar net besproken hebben, maar dan heel specifiek voor de gemeenteraad. Mag ik daar ook de stemming over?
Ja.
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 Ja. Ja. Punt 4. Verlenen van goedkeuring aan het wegentracé dat wordt voorgesteld in de omgevingsvergunningsaanvraag op naam van de gemeente Lichtervelde voor uitvoering van een aangepaste wegenis met als ontwerp uitbreiding gemeentelijke loods plus bouwen, opslag, klein materiaal en dienstwagens plus melding van ingedeelde inrichting of activiteit voor de schepen van openbaar werken.
Collega's, het gemeentebestuur diende op 1 maart 2023 een omgevingsvergunningsaanvraag in voor het uitbreiden van de gemeentelijke loods, het bouwen van die opslag klein materiaal en dienstwagens, het verwijderen van bestaand groen en de melding voor ingedeelde inrichtingen of activiteit. Vooraleer we met het college een beslissing kunnen nemen over deze omgevingsvergunningsaanvraag, wordt gevraagd aan de gemeenteraad om een beslissing te nemen over het creëren van een nieuwe rooilijn van de gemeenteweg Torhoutstraat. Het komt erop neer dat de bestaande wegenis en riolering wordt opgebroken en heraangelegd in klinkers met een breedte van 1,5 meter, die een openbare verbinding zal vormen tussen de Torhoutstraat en de Felix Timmermanslaan. Die bestaande inrit tussen de Torhoutstraat en Lichtenhoven zal dus in asfalt aangelegd blijven en de bestaande verharding in steenslag zal vervangen worden door betonklinkers. De afwatering loopt eerst naar de slikkers en wordt eerst naar nieuwe infiltratieputten afgevoerd conform het hemelwaterplan. De verplaatsing van deze gemeenteweg voldoet aan alle principes die je kan nalezen in de notulen En het voornaamste argument is dat deze ingreep vooral een formalisatie inhoudt van de bestaande toestand. De uitbreiding is dus beperkt. We vragen jullie kennisname van het ontbreken van ingediende bezwaren bij die omgevingsvergunningsaanvraag, de goedkeuring van de gemeenteraad voor het voorgestelde wegentracé en de goedkeuring voor het rode lijnplan van de omgevingsvergunningsaanvraag.
Zijn daar vragen of bedenkingen over? Johan?
Ja, dat er een trage weg aangepast wordt en verbeterd wordt, door, ook in het centrum, want trage wegen komen ook voor in het centrum, daar zijn we uiteraard voor. Ik denk dat de doorsteek daar gemakkelijker en beter zal doorkomen. Wat niet gezegd is natuurlijk van de omleidingen die we nu maken om het gebouw waar we nog moeten aan verbouwen te steunen. Maar want de gelegenheid ook een keer gebruik maken hoe ver dat het dan staat eigenlijk met de procedure voor die uitbrengen waar we nu zitten in de formele procedure.
Dus wij wachten nu op goedkeuring van die omgevingsvergunning. Het is zo dat dit een onderdeel daarvan is, dus dat wij eigenlijk eerst dat wegentracé goedgekeurd moeten krijgen, opdat die vergunning kan verleend worden.
En het feit dat er nu pas komt, heeft als reden?
Dat maakt ook deel uit van die nieuwe vergunning, want eigenlijk de vorige keer was dat een deel die ontbrak. Wij hadden toen dit stuk niet... dat was een bezwaar die toen was binnengekomen. Dus bij de nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag willen we dit stuk al meteen meenemen.
Ja. Als daar geen vragen of bedenkingen meer zijn, vraag ik daar ook de goedkeuring van.
Ja.
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 Ja. Ja. Ja. Punt 5. Nu gaan we over naar de intergemeentelijke samenwerkingen voor de Mierom. Is er een algemene vergadering op 30 mei dit jaar om 18 uur? En daar komt er op de agenda punt 1. Verslag van de Raad van Bestuur. Punt 2. Verslag van de Commissaris. Punt 3. Goedkeuring van de jaarrekening per 31-12-2022. Punt 4. Kwijting van de bestuurders en de commissaris. Punt 5. Aanstelling van de commissaris-revisor. Punt 6. Benoeming van een bestuurder. En punt 7. Varia. En bij besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2019 werd Bart Verhagen aangesteld als vertegenwoordiger en Guido van Wallegem als plaatsvervanger. En hierbij vraag ik dan de goedkeuring van deze agenda met de bijhorende stukken.
Ja.
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 Ja. Punt 6. Fluvius, opdrachthoudende vereniging. De algemene vergadering van 7 juni 2023. Vaststelling van het mandaat en goedkeuren van de agendapunten. Die algemene vergadering gaat door op 7 juni aanstaande om 18:30, maar wel digitaal. Op de agenda staat er punt 1, kennisneming van het jaarverslag, het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de commissaris over het boekjaar 2022. Punt 2, goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2022. Punt 3, verlenen van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris. Punt 4, benoeming van een commissaris. Punt 5, de statutaire benoemingen. En punt 6, de statutaire mededelingen. Ikzelf ben aangeduid als vertegenwoordiger en Lies de Lamieure als plaatsvervangend vertegenwoordiger. Het is zo dat ik verontschuldigd ben die avond, maar dat Lies als plaatsvervanger dit zal waarnemen. Als daar geen vragen of bedenkingen over zijn, vraag ik de goedkeuring van de agenda.
Ja.
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 Ja. Punt 7. Bouwmaatschappij De Mandel. De buitengewone algemene vergadering van 9 juni. Goedkeuren van de agendapunten tot vorming van de woonmaatschappij. Dus beste collega's, we zitten volop op het eindje van de transitie van De Mandel naar een nieuwe woonmaatschappij, een nieuwe huisvestingsmaatschappij. Daar moeten een aantal zaken voor afgesloten worden en een aantal zaken voor opgestart worden. Dus op vrijdag 9 juni om 13:30 is er in de Europahal in Tielt een buitengewone algemene vergadering waar een aantal actes zullen getekend worden. De eerste acte heeft als eerste punt met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting en als tweede punt de vaststelling van de verwezenlijking met fusie door overneming van de gelijkgestelde verrichting. Een tweede acte heeft als eerste punt de wijziging van een aantal aandelen. Punt 2, de splitsing door overneming. Punt 3, vaststelling van de verwezenlijking van de splitsing door overneming. Punt 4, de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap. Punt 5, de organisatie van het bestuursorgaan. Punt 6, de wijziging van de naam. Punt 7, de wijziging van het voorwerp. Punt 8, de nieuwe statuten. Punt 9, de vaststelling van de zetel van de vennootschap. Punt 10, de machtiging van het bestuursorgaan. En punt 11, de machtiging van de notaris. En de vraag is, als daar geen bijkomende vragen rond zijn, om deze agenda goed te keuren.
Ja.
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 Ja. Ja. Punt 8, bouwmaatschappij De Mandel, buitengewone algemene vergadering op 9 juni, aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger. Dus het is zo dat daarvoor twee personen kunnen uitgenodigd worden voor de woonmaatschappij als vertegenwoordiger voor de gemeente Lichtervelde. Dat is Steven Bogaert. Als vertegenwoordiger en ikzelf als plaatsvervangend vertegenwoordiger. En ik vraag de goedkeuring dat wij beiden deze vergadering kunnen bijwonen.
Ja.
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 Punt 10. IMIWO, algemene vergadering, tevens jaarvergadering van 19 juni 2023. Vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger en goedkeuren van de agenda. Dus de algemene vergadering gaat door op 19 juni om 18 uur op de agenda. Punt 1. Kennisneming van de verslagen van IMEWO, van de Raad van Bestuur en van de Commissaris over het boekjaar 2022. Punt 2. Goedkeuring van de jaarrekening van IMEWO, afgesloten op 31 december 2022. De balans, de resultatenrekening, de winstverdeling, de boekhoudkundige besluiten en de waarderingsregels. Punt 3. Vaststelling van de uitkeringen overeenkomstig artikel 6 en volgende. Punt 4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomité's en de commissaris van IMEWO met betrekking tot het boekjaar 2022. Punt 5. Desgevallend aanvaarding van de uitbreiding activiteiten gemeenten voor activiteiten en nevenactiviteiten. Punt 6. Statutaire benoemingen. Punt 7. Statutaire mededelingen. Bij beslissing van de gemeenteraad van 29 oktober 2019 werd Lies de Lameure aangeduid als vertegenwoordiger en Steven Kind als plaatsvervanger. Als daar geen vragen of bedenkingen over zijn, graag de goedkeuring van de agenda van deze algemene vergadering.
Ja.
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 Ja. Punt 11. CIPAL, de algemene vergadering van 22 juni, vaststellen van het mandaat van vertegenwoordiger en goedkeuren van de agendapunten. De algemene vergadering heeft de volgende agenda. Punt 1, toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers. Punt 2, kennisname van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2022. Punt 3, goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2022. Punt 4, kennisname van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2022. Punt 5, kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van CIPAL over het jaar 2022. Punt 6, kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2022. Punt 7, aanpassing van het huishoudelijk reglement van de algemene vergadering. Punt 8, goedkeuren van het verslag staande de vergadering en bij besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2019 werd Elskind aangeduid als vertegenwoordiger en Guido van Wallenhem als plaatsvervanger. En ik vraag aan de gemeenteraad de goedkeuring van deze agenda.
Ja.
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 Ja. Ja. Punt 12. Voor Fluvius West, de algemene vergadering op maandag 26 juni 2023. Die gaat door, de algemene vergadering gaat door op 18 uur die avond. Dat is trouwens ook de avond dat er normaal gemeenteraad is. Daar krijgen we als agenda. Punt 1. Kennisneming van de verslagen van Fluvius West van de Raad van Bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2022. Punt 2, goedkeuring van de jaarrekening van Fluvius West, afgesloten op 31 december 2022, met de balans, de resultaten, de rekening, de winstverdeling, de boekhoudkundige besluiten en de waarderingsregels. Punt 3, vaststelling van de uitkeringen afkomstig artikel 6 en volgend. Punt 4, kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomité's en de commissaris van Fluvius West met betrekking tot het boekjaar 2022. Punt 5, desgevallend aanvaarding van de uitbreiding van de activiteiten gemeenten voor activiteiten en nevenactiviteiten. 6, de statutaire benoemingen. 7, de benoeming van een commissaris. En 8, de statutaire mededelingen. Bij besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2019 werd Guido van Wallenhem aangeduid als vertegenwoordiger en Veronique van Robais als plaatsvervanger. Ik vraag aan de gemeenteraad de goedkeuring van deze agenda.
Ja.
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 Ja. Punt 13. Dienstverlenende Vereniging Midwest, de algemene vergadering op 27 juni 2023, vaststellen van het mandaat van vertegenwoordiger en goedkeuren van de agendapunten. Die algemene vergadering gaat door op 27 juni om 18 uur in het streekhuis. Volgende punten worden geagendeerd. Punt 1, goedkeuren van het verslag van de algemene vergadering van 20 december 2022. 2, goedkeuren van het jaarverslag 2022 van de dienstverlenende vereniging Midwest. Punt 3, vaststellen van de jaarrekening 2022 en verlenen van kwijting. Punt 4, aktename van de gemeenteraadsbeslissing, houdende aanduiding lid met raadgevende stem in de raad van bestuur. En dan als laatste een datum voor een volgende algemene vergadering. Bij besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2019 werd Steven Kind aangeduid als lid van de algemene vergadering en Steven Bogaert als plaatsvervanger. En ik vraag aan de gemeenteraad de goedkeuring van deze agenda.
Ja.
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 Ja. Punt 14. WVI, WVI aanduiden van een plaatsvervanger voor de gewone en buitengewone algemene vergaderingen. Dus het was zo dat ik zelf aangeduid ben en was als vertegenwoordiger en dat Elskind plaatsvervanger was. Aangezien Els nu zetelt in de Raad van Bestuur, kan zij geen plaatsvervanger meer zijn. Daardoor moeten we iemand anders aanduiden en daar wordt voorgesteld om Hans de Lameyure aan te stellen als plaatsvervanger binnen de algemene vergadering.
Ja.
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 Dus vanmiddag, zoals de meesten onder u wellicht weten, was er een plenaire vergadering in verband met Ventilus. Wij waren deze namiddag uitgenodigd. We hadden het een beetje verdeeld, een beetje het noorden en een beetje meer het midden en het zuiden van de provincie. Wij zijn daar met een aantal mensen naartoe geweest. Wij hebben daar ook ons advies nog eens extra verdedigd, zoals wij uitgebracht hadden aan het departement. Wij hebben daar een aantal grote richtlijnen vanuit de verschillende besturen kwamen daar eigenlijk een aantal gelijkaardige bedenkingen, bemerkingen naar voren. We hebben die een keer opgelijst en Steven zal die wat toelichten, zodanig dat u een beetje op de hoogte bent van het geheel.
Ja, ik denk inderdaad dat het ook wel de bedoeling was om de belangrijkste bezorgdheden inderdaad nog een keer toch in kaart te brengen op deze plenaire vergadering. Ik heb ze wat opgedeeld in een negental punten. In die zin van het eerste was dat wij in feite ook wel vragen, ook aan het departement, van dat de hoogspanningsleiding een stuk flexibeler kan opgesteld worden. Wat willen we daarmee zeggen? Indien het blijkt dat de delen van de bovengrondse verbindingen toch ondergronds kunnen gebracht worden tijdens het proces, dat dat niet verhinderd wordt door de voorschriften, ook van het voorliggend RUP, dat zeker en vast mogelijk is. Twee, dat er toch wel snel duidelijkheid kan voorzien worden rondom de voorziene compensaties. Dat is een gedeelte die inderdaad komt van de federale regering. Maar we vragen toch wel dat er daar toch wel dringendheid kan opzitten om dit ook duidelijkheid in te voorzien. Drie, de juiste locatie ook van die pylonen, dat ook kan aangeduid worden. Dat is op vandaag nog niet het geval. Er is wel een tracé aangeduid, maar de juiste locatie van die pylonen is nog niet gebeurd. Daar zijn er ook zeer veel vragen over. En ook wat zijn eventuele flankerende maatregelen zijn. Vier, hoe en wanneer zou men de 0,4 microtesla, die eigenlijk een gemiddelde waarde is op jaarbasis, op welke manier zou men dat monitoren? Hoe gaat men dat juist doen? En wat indien dat dan ook niet behaald wordt? Zijn er daar dan bepaalde handhavingen voor? Is dat juridisch afgedekt? Wat kan er daar? Dat is toch ook een bezorgdheid die er ook doorgegeven geweest is. Er moet ook een stuk zekerheid zijn omtrent de landschappelijke integratie van het traject. Ik denk dat er ook duidelijk was. Is ook een vraag en die ook heel duidelijk kwam vanuit alle gemeenten ook. Is het zeer gericht kunnen communiceren naar de mensen toe en veel meer duidelijkheid voor de bewoners en de bedrijven hoe de situatie voor hen zit. Want niet overal is hetzelfde. De situatie in Lichtervelde kun je niet vergelijken met de situatie bij wijze van spreken in Isegem of inderdaad in Zedelgem. Het zijn allemaal op een andere manier dat is. Maar het belangrijkste voor iedereen is inderdaad die communicatie. Niet als zeer belangrijk is dat mensen zo snel als mogelijk goed ingelicht zijn met een heel aantal zaken. Uiteraard het punt over het effect op het gezondheidsrisico, dat er nog beter omschreven wordt en dat dat toch ook wel nog meer kan uitgewerkt worden, is ook nogmaals gevraagd. En ook zijn er nog vragen en bedenkingen rondom het effect van de stralingswaarde van de dieren en de gewassen. Zijn er toch wel nog wat vragen bij en zijn er dan mogelijkheid om dat nog wat uit te breiden? En het laatste in feite die er ook aangehaald werd, maar die veel meer van tel is, maar die ook ondersteund geweest is vanuit onze gemeente, is wat met bestaande hoogspanningslijnen. Op welke manier zal er daarmee omgegaan worden? Op welke manier gaat men dan daar inderdaad ook kijken naar die compensaties? Maar dat zijn toch wel de grootste punten die toch aangehaald geweest zijn, die ook door verschillende gemeenten naar voren gebracht zijn en die nu gaan gebundeld worden door eigenlijk het departement. Vooraleer dat er inderdaad een openbaar onderzoek is. Maar we mogen niet vergeten, nu had het dan over het voorontwerp van het RUP. Want er zitten daar een aantal ook bezorgdheden bij en een aantal vragen bij die niet onmiddellijk met het RUP te maken hebben. Maar die wel al een stuk nu meegegeven werden, omdat dat ook wel naar voren zal komen. Is het niet inderdaad tijdens het openbaar onderzoek, is het op een ander moment. Maar dat is zeker al meegegeven en dat was niet enkel alleen vanuit onze gemeente. Maar vanuit de verschillende gemeenten is dat ook op die manier naar voren gebracht. Maar we willen dat zeker ook wel nog meegeven aan jullie, die ook wel op de hoogte bent van dit dossier.
Ja, en dan gaan we over tot de vragen. Johan of Som, Thijs?
Ja, het is een actuele vraag. Als we het goed gelezen hebben, is een uurtje geleden de inschrijving voor de zomerwerking van de Duiventil gestart.
Maar
ook gezien dat er in de nieuwsbrief van de gemeente stond dat er nog jobstudenten gezocht worden voor de Bengals. Dus een algemene vraag in verband met de zomerwerking van de jeugd voor de gemeente. Is alles klaar voor de zomer? Bijvoorbeeld ook het aantal jobstudenten die nog gezocht worden. Is het omdat er nog een nepend tekort is of is het om aan te vullen waar nodig?
Ik denk de vaststelling is dat, dus vandaag in het college zijn de hoofdmonitoren zijn aangesteld. Er zijn nog een aantal monitoren die zich ook al aangegeven hebben om mee te helpen. Die nu ook tijdens de paasvakantie voor de eerste keer in de Beverbos daar meegeholpen hebben. En die zeer tevreden waren, die terug zullen inderdaad meewerken als vrijwilliger. En inderdaad in de vakantie. Maar we hebben nog altijd een tekort. Dus er wordt inderdaad nog altijd gezocht. Dat is niet abnormaal, laten we dat zo zeggen. Het is ieder jaar inderdaad wel wat zoeken. En stellen we ook wel vast dat men soms eerst wel zoekt naar andere werken. Is niet als vrijwilliger of als jobstudent. En dat men dan soms ook maar op het laatste beslist om te kunnen gaan helpen bij de Bengals. Het is altijd ieder jaar wat een puzzel. Maar we hebben vertrouwen erin dat dat mogelijk is. En het is, zoals eerder ook gezegd, terug in het Beverbos, die ook een goede evaluatie heeft gehad na hetgene dat we proberen in de paasvakantie.
Oké, nog geen reden tot paniek dus.
Zeker nog geen reden tot paniek.
Oké, dank u wel.
Ja.
Sophie?
Ja, ik had twee vraagjes. Een eerste vraag gaat omtrent het privégebruik van ons zwembad. Dus de vraag is eigenlijk, is het mogelijk om het zwembad privé af te huren buiten de openingsuren? Of is dat niet mogelijk? En als dat wel mogelijk is, aan welke voorwaarden wordt er eigenlijk, zou er moeten worden voldaan? Bestaat daar een reglement over? En hoe wordt eigenlijk die huurprijs bepaald? Is dat een huurprijs uniform? Of is dat afhankelijk van de hoedanigheid van de huurder of het huurmoment? Dus dat was eigenlijk mijn eerste vraag.
Dank u voor uw vraag. Het tarief is vastgesteld hier in de gemeenteraad en het tarievenlijst. Het is zo dat het gebruik van het volledige zwembad door een vereniging, Lichterveld Sport, Jeugd en Socioculturele Vereniging, die deel uitmaken van een adviesraad en zo dus erkend worden door het college van burgemeester en schepenen, 13 euro per uur voor de eerste 100 uren per jaar en per vereniging betalen en 6,5 per uur voor de supplementaire uren. Alle andere verenigingen betalen 52 euro per uur. Met en zij dienen een eigen redder te voorzien. Een vereniging die dat doet op zondag, die moet 104 euro betalen, ook met eigen redder. Maar dat zijn dus alle verenigingen buiten niet-Lichtervaldse verenigingen.
Dus het is alleen voor vereniging en niet voor persoon?
Nee, normaal niet.
Nee, ja, oké. Okay. Oké, dank u. Dan mijn tweede vraag is een... Is een vraag over de erosiebestrijding. We hebben het er in het kader van de aankoop van de landbouwgronden voor het bos door ANB alles over gehad. Maar dus op de gronden, laten we zeggen op de heuvelflanken richting het centrum, zitten er nu een aantal erosiebestrijdende maatregelen. Dat we x aantal jaar geleden hier in de gemeenteraad ook goedgekeurd hadden. Nu, we hebben eigenlijk al altijd gekeken naar de kant richting centrum, Actomassa, maar dat is ook een andere kant natuurlijk aan die heuvel, waar dat er toch ook wel wat erosie op zit. Dus de vraag is eigenlijk een beetje van, kunnen wij ook aan die kant iets doen omtrent die erosie? En is er misschien een keer ver te denken van, ja goed... Als daar bos wordt aangeplant, zijn de huidige maatregelen misschien niet meer in diezelfde toestand nodig op langere termijn. En is er een mogelijkheid om misschien de financiering die er nu is, het budget die ervoor is, voor dat toch te behouden, maar op een andere plaats goed in te zetten?
Ja, Steven.
Wat die noordelijke hellingen betreft, Sophie... Dus dat is eigenlijk het deel waar nu de geplande bosuitbreiding door zal gaan. De bestaande inrichting die er nu staat gaat behouden worden. En het zal ook ons aandachtspunt blijven om dat daar in stand te houden. Er zullen ook wijzigingen zijn door de bosaanplant. Het is zo dat er ondertussen ook al hagen zijn aangeplant op het verworven terrein in de voorziene erosiestroken. Dus het zal doorheen de aanplanting steeds meer bestreden worden aan de noordelijke kant. Wat de zuidelijke flank betreft wil ik even meegeven dat er een erosiebestrijdingsplan werd opgemaakt in het jaar 2007, waar wij eigenlijk nog steeds naar mogelijkheden zoeken om die erosie zo goed mogelijk aan te pakken. De zuidelijke flanken staan daar wel degelijk in, maar er zijn daar prioritaire zones in opgedeeld. En eigenlijk hebben die zones niet de allerhoogste prioriteit. Er zijn daar wel nog andere zones. En het is eigenlijk zo dat er deze week landbouwraad is en dat we eigenlijk nog een keer dat erosieplan willen bekijken om inderdaad de hoogst prioritaire zones nog eens in de aandacht te brengen om daar te kijken wat de mogelijkheden zijn.
Dus ook daar eventueel...
Dus het is ruimer dan enkel de Huweensbossen.
Ja, ja, ja. We bekijken het.
Ja. We bekijken het over de hele, ja. Over de hele gemeente.
Ja. Dat is goed. Dank je wel.
Ja, als er verder geen vragen meer zijn, dan sluit ik hierbij de gemeenteraad af. We zien elkaar meer op 26 juni om 20 uur normaal. Voor Johan en